Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 5, Renaissance. Hierna zat alles mee. Een van de vele geschenken van mijn vader aan zijn zoons was een grammofoon geweest. Zo kwam het dat grammofoonplatencatalogie al tot mijn favoriete lectuur behoorde op het moment dat mijn oog viel op de woorden Siegfried en The Twilight of the Gods. Maar ik had nooit vermoed dat die operaplaten met hun rare Duitse of Italiaanse namen iets met mij te maken konden hebben. En nog een week of twee bleef ik dat denken. Maar toen werd ik uit een andere hoek aangevallen. Het tijdschrift The Soundbox gaf iedere week samenvattingen van de inhoud van beroemde operas en was bezig met de complete Ring des Nibelungen. Extatisch lezend kwam ik te weten wie Siegfried was en wat de schemering van de goden was. Ik kon me niet meer bedwingen. Ik begon een gedicht te schrijven, een heldendicht, over het Nibelungenverhaal in de versie van Wagner. Mijn enige bron was de samenvatting uit de Soundbox. En in mijn onwetendheid liet ik Alberich rijmen op ditch en mime op time. Mijn voorbeeld was de Odyssee-vertaling van Poppe en het gedicht begon met een zekere vermenging van mythologieën aldus. Descend to earth, descend, celestial nine, and chant the ancient legends of the Rhine. In het vierde boek was ik nog niet verder gekomen dan de laatste scène van Das Rheingold. Dus het zal de lezer niet verbazen dat dit gedicht nooit is voltooid. Maar het was geen verknoeide tijd. En ik kan nog steeds wel zien wat ik ervan geleerd heb en op welk punt ik dat begon te leren. De eerste drie boeken, op deze tijdsafstand kan ik het misschien zonder ijdelheid zeggen, zijn voor een jongen lang niet slecht. Aan het begin van het onvoltooide vierde boek loopt het spaak. En dat is precies de plaats waar ik werkelijk begon te proberen poëzie te schrijven. Tot aan dat punt was ik tevreden als mijn versregels rijmden en scandeerden en als de gang in het verhaal bleef. Hier, aan het begin van boek 4, ging ik proberen iets over te brengen van de hevige opwinding die ik voelde. Uitdrukkingen te vinden waarmee ik niet alleen iets zou meedelen, maar ook iets oproepen. Uiteraard mislukte dit. Ik verloor mijn prozaïsche duidelijkheid, hakkelde en haperde en viel weldra stil. Maar ik had geleerd wat schrijven is. Al die tijd had ik nog geen noodmuziek van Wagner gehoord. Hoewel alleen al de vorm van zijn naam in drukletters een magisch symbool voor me geworden was. De volgende vakantie hoorde ik in het donkere, propvolle winkeltje van T. Edens Osborne, zaliger gedachtenis, een plaat van de Walkurenrit. Tegenwoordig wordt hierom gelachen en als los concertstuk uit zijn verband gerukt, is het misschien inderdaad niet veel zaaks. Maar ik had met Wagner gemeen dat ik niet aan concerten dacht, maar aan een heldendrama. Voor een jongen die toch al gek was voor het Noordse en wiens hoogste muzikale ervaring tot dan toe Sylven was geweest, kwam deze walkuregalop als een blikseminslag. Vanaf dat ogenblik vormde Wagner-platen, vooral van de Ring, maar ook van Lohengrin en Parsifal, de voornaamste bestemming van mijn zakgeld en het vaste thema van verlanglijstjes. Mijn muzieksmaak in het algemeen veranderde aanvankelijk niet veel. Je had enerzijds muziek en anderzijds Wagner-muziek, wat heel verschillende dingen waren, niet onder één noemer te brengen. Het was geen nieuw genot, maar een nieuw soort genot, als genot al het juiste woord is. Het was eerder onrust, extase, verbijstering, een botsing van naamloze gevoelens. Die zomer werden we door ons inmiddels getrouwde nicht H, de oudste dochter van neef Quartus, zoals u zich hopelijk nog herinnert, de donkere Juno, de koningin van de Olympus, uitgenodigd om een paar weken bij haar in Dundrum te komen logeren, aan de rand van Dublin. Daar vond ik, op de salontafel, precies het boek waarmee het allemaal begonnen was en waarvan ik niet had gedroomd het ooit te zullen zien. Siegfried and the Twilight of the Gods, geïllustreerd door Arthur Rackham. Het leek me toen alsof zijn illustraties precies de muziek zichtbaar maakten. En ik zonk nog een paar vamen dieper weg in mijn verrukking. Zelden heb ik iets zo begeerd als ik dat boek begeerde. En toen ik hoorde dat er ook een goedkoper editie van 15 shilling bestond, voor mij weliswaar een bijna mythologisch bedrag, wist ik dat ik niet zou rusten voordat ik die bezat. Uiteindelijk kreeg ik het boek te pakken, voornamelijk doordat mijn broer in de kosten deelde. Uit pure welwillendheid, begrijp ik nu, en vermoedde ik toen al een beetje, want hij was niet aan de Noordzijde verslaafd. Met een gulheid die ik zelfs toen met enige schaamte aanvaarde, stak hij 7,5 shilling, waarvoor hij wel 10 betere bestemmingen wist, in iets dat voor hem een gewoon plaatjesboek moet zijn geweest. Sommige lezers zullen nu al vinden dat deze zaak niet de aandacht verdient die ik eraan geef. Maar ik kan mijn verhaal beslist niet voortzetten zonder een aantal invloeden op mijn verdere leven te noemen. Ten eerste zult u niets van dit verhaal begrijpen als u zich niet realiseert dat ik Asgard en de Walküre in deze tijd onvergelijkbaar veel belangrijker vond dan alles wat ik verder beleefde. Belangrijker dan de metren of de danslerares of mijn kans op een studiebeurs. En wat schokkender is, ik vond ze veel belangrijker dan mijn gestaag groeiende twijfels over het christelijk geloof. Deze verblinding trof mij wellicht, ongetwijfeld ten dele, als een straf. Toch is daarmee misschien niet alles gezegd. Leek de Noordzijds mij toen iets groters dan mijn religieus geloof, dan kan dat deels zo gekomen zijn doordat mijn bevlogenheid eigenschappen had die mijn geloof had moeten hebben, maar niet had. Het was zelfs geen nieuwe religie, want er was geen spoor van geloof of van verplichtingen. Toch had mijn houding, of ik moet mij sterk vergissen, iets dat veel op aanbidding leek. Een vorm van geheel onbaatzuchtige overgave aan iets dat met het volste recht hierom vroeg, gewoon door te zijn wat het was. Het prayerboek leert ons God te danken voor zijn grote heerlijkheid. Als waren we hem meer dank verschuldigd, omdat hij is wat hij noodzakelijkerwijze is dan om bepaalde weldaden die hij ons bewijst. En dat zijn wij ook. En wie God kent, weet dit. Maar ik had nooit iets daarvan ervaren. Ik kwam veel dichter bij dit besef als het ging om de Noordse goden, waar ik niet in geloofde, dan ik ooit gekomen was als het ging om de levende God toen ik nog geloofde. Soms kan ik mij bijna voorstellen dat ik naar de valse goden ben teruggestuurd om daar een zeker vermogen tot aanbidding te krijgen voordat de ware God mij weer bij zich zou roepen. Niet dat ik het niet vlugger en veiliger had kunnen leren langs wegen die ik nooit zal kennen, zonder geloofsafval. Maar goddelijke tucht is ook een genade. Uit een kwaad wordt dan iets goeds bereid en verblinding wordt een heilzame straf. In de tweede plaats leidde deze renaissance der verbeelding bijna onmiddellijk tot een nieuwe waardering voor de zichtbare natuur. Ik denk dat ik hierbij aanvankelijk op de literaire en muzikale ervaringen teerde. Tijdens de vakantie in Dundrum was ik, fietsend door de Wicklow Mountains, onwillekeurig steeds op zoek naar taferelen die in de Wagnerwereld zouden passen. Hier een steile helling vol sparren, waar Mime en Siglinde elkaar zouden kunnen ontmoeten. Daar een zonnige open plek in het bos, waar Siegfried wel naar de vogel kon zitten luisteren. Dan weer een droge steenvallei, waar het kleine schubbige lichaam van Fetner uit zijn graf kon verrijzen. Maar al gauw diende natuur niet langer alleen als herinnering aan de boeken, en werd zij zelf het medium van ware vreugde. Ik zeg niet dat ze toen geen herinneringen meer opriep. Dat doet alle vreugde. Zij is nooit een bezit. Altijd een begeerde naar iets dat lang geleden is, of verder weg ligt, of nog te gebeuren staat. Maar de natuur en de boeken gingen nu beide, evenzeer en gezamenlijk, dienen als herinnering aan, enfin, wat het ook mogen zijn. Ik kwam niet nader tot wat sommige mensen de enige echte natuurliefde zouden noemen. De leergierige liefde waarmee je botanicus of ornitholoog wordt. Mij ging het om de stemming die bij een tafereel hoorde. En met het proeven van zo'n stemming waren mijn huid en mijn neus even druk in de weer als mijn ogen. Ten derde ging ik na Wagner door met alles wat ik verder over Noorse mythologie te pakken kon krijgen. Myths of the Norsemen, Myths and Legends of the Teutonic Race, de Northern Antiquities van Mallet. Ik werd een kenner. Uit deze boeken ontving ik keer op keer de steek van vreugde. Ik merkte nog niet dat deze heel geleidelijk zeldzamer werd. Ik dacht niet na over het verschil tussen vreugde en het puur intellectuele genoegen dat ik beleefde aan de kennismaking met het Edda-universum. Als ik in deze tijd iemand gevonden had die mij Oud-Noors kon leren, zou ik er, geloof ik, hard aan gewerkt hebben. En tenslotte zorgde de verandering die ik had ondergaan voor een nieuw probleem bij het schrijven van dit boek. Vanaf dat eerste moment in het schoollokaal van Chartres kreeg mijn verborgen verbeeldingsleven zo'n belang en ging het zozeer verschillen van mijn uiterlijke leven dat ik bijna twee verhalen moet vertellen. De twee levens lijken geen enkele invloed op elkaar te hebben. Terwijl het ene een hongerige woestenij is, smachtend naar vreugde, kan het andere wel vol vrolijke drukte en succes zijn. Of andersom. Terwijl het uiterlijke leven ellendig is, kan het andere wel overlopen van verrukking. Met mijn verbeeldingsleven bedoel ik hier alleen mijn leven voor zover dat op vreugde betrokken is. Tot het uiterlijke leven reken ik veel van wat we gewoonlijk ook verbeeldingsleven zouden noemen, zoals bijvoorbeeld veel van mijn leeservaringen en al mijn erotische of eerzuchtige fantasieën. Want die gaan over het eigen ik. Zelfs Dierenland en India zijn uiterlijk. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde. Thank you. Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Maar het waren niet langer Dierenland en India. Ergens, tegen het einde van de 18e eeuw, hun 18e eeuw, niet de onze, waren ze samengevoegd tot één staat, Boksen. Een naam waarvan de bevoeglijke vorm, merkwaardig genoeg, Boksonis luidt en niet Boksenis, zoals je verwachten zou. Door een wijze maatregel behielden ze beide hun eigen koning. Maar er was een gemeenschappelijke wetgevende vergadering, de Damarfesk. Het kiesstelsel was democratisch. Maar dit was van veel minder belang dan in Engeland. Want de Damarfesk was nooit veroordeeld tot één vaste vergaderplaats. De Verenigde Vorsten konden hem bijeenroepen waar ze wilden. Zoals in het kleine vissersdorpje Daffabel, het Klovli van Noord-Ierland, aan de voet van de bergen. Of op het eiland Piscia. En doordat het hof eerder dan wie ook wist welke plaats de vorsten zouden kiezen, was alle accommodatie daar volgeboekt voordat een gewone deelnemer er lucht van kreeg. En bereikte zo iemand de plaats van de zitting, dan had hij geen enkele garantie dat de vergadering niet naar elders zou verhuizen zodra hij arriveerde. Zo horen we van een Damarfesk-lid dat in feite nog nooit een vergadering had bijgewoond, afgezien van één keer toen hij het geluk had dat zijn eigen stad vergaderplaats was. In de bronnen wordt deze vergadering soms aangeduid als het parlement. Maar dit is misleidend. Er was maar één kamer die door de koningen werd voortgezeten. In de periode die ik het beste ken, lag de feitelijke macht echter niet bij hen, maar bij een opperfunctionaris die bekend stond als de Little Master, uit te spreken met de klemtoon op de eerste lettergreep. De Little Master was eerste minister, rechter en misschien niet altijd opperbevelhebber van het leger. De bronnen zijn vaag op dit punt. Maar toch zeker altijd lid van de generale staf. Dit was althans zijn positie bij mijn laatste bezoek aan Boksen. Misschien ging hij daarmee buiten zijn boekje. Want de bekleder van dit ambt was op dat moment een man, of preciezer gezegd, een kikker met een krachtige persoonlijkheid. Lord Bich genoot in zijn functie een voordeel die niet helemaal rechtvaardig was. Hij was de huisonderwijzer van beide koningen geweest en behield een quasi-ouderlijk gezag over hen. Hun periodieke pogingen om zijn juk te verbreken, behelsten helaas meer het ontduiken van zijn onderzoek naar hun privégenoegens dan het nastreven van serieuze politieke doeleinden. Zo kwam het dat Lord Bich, ontzagwekkend van gestalte en sonoor van stem, ridderlijk, hij was winnaar van talloze duels, hartstochtelijk, welsprekend en impulsief, welhaast de staat was. De lezer zal een zekere gelijkenis ervaren tussen het leven van de twee koningen onder Lord Bich en ons eigen leven bij onze vader. Dat is goed gezien. Maar Bich was in oorsprong niet slechts mijn vader die eerst verkikkerd werd en vervolgens op bepaalde punten gekarikaturaliseerd en op andere punten verheerlijkt. In veel opzichten was Lord Bich een profetisch portret van Sir Winston Churchill, zoals Sir Winston Churchill werd in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb wel eens foto's van deze grote staatsman gezien, waarop een kikkerachtig element onmiskenbaar was voor wie wat van boksen wist. Dit was niet onze eerste anticipatie op de werkelijkheid. De meest consequente tegenstander van Lord Big, de horsel die altijd onder zijn harnas wist te kruipen, was een kleine bruine beer, luitenant bij de marine. En u kunt me geloven of niet, maar luitenant James Barr leek bijna precies op John Betjeman. Pas later heb ik Betjeman ontmoet en sindsdien ben ik altijd een Lord Big geweest voor deze James Barr. Het interessante van de gelijkenis tussen Lord Big en mijn vader is dat dit soort weerspiegelingen van de werkelijkheid niet de kiemcel van boksen waren. Deze weerspiegelingen werden talrijker naarmate het einde naderde. Een teken van overrijpheid of zelfs een begin van verval. Ga je een stukje terug in de tijd, dan kom je ze niet tegen. De twee vorsten die zich door Lord Big lieten overheersen waren koning Benjamin de 8e van Ierland en Raja Hawky, de 6e geloof ik, van India. Zij hadden veel gemeen met mijn broer en mij. Maar hun vaders, Benjamin Senior en Hawky Senior, hadden dat niet. Hawky 5 is een schimmige figuur. Maar Benjamin 7, een konijn zoals u al geraden had, is een afgerond personage. Ik zie hem nog voor me. Zwaarder van kaakpartij en vierkanter van bouw dan enig ander konijn. In zijn laatste jaren heel dik, allerschoffelst en onkoninklijk gekleed in zijn openhangende bruine jas en slobberige ruitjesbroek. Maar toch niet zonder een zekere waardigheid, die bij gelegenheid verontrustende vormen kon krijgen. In zijn jongere jaren had hij zich laten leiden door de gedachte dat hij zowel koning als amateurdetectieve kon zijn. Die tweede rol was hem nooit gelukt. Deels doordat de voornaamste vijand die hij achterna zat, Mr. Battlesmere, eigenlijk helemaal geen misdadiger was, maar een krankzinnige. Een complicatie die zelfs de plannen van een Sherlock Holmes in de war zou hebben gestuurd. Maar zelf werd hij vaak ontvoerd, soms vrij langdurig, wat aan het hof grote angst en zorg teweegbracht. We vernemen niet dat zijn collega, Hawky 5, deze zorg deelde. Toen hij eens thuis kwam van zo'n avontuur, kostte het hem grote moeite zich te identificeren. Battlesmere had hem geverfd en de vertrouwde bruine gedaante verscheen nu als een zwart-wit geflekt konijn. Ten slotte was hij ook, waar jongens al niet aan denken, een vroege pionier van wat later kunstmatige inseminatie is gaan heten. In het oordeel der geschiedenis kan hij nog een goed konijn, nog een goed koning heten. Maar hij was niet zomaar iemand. Hij was een reusachtige eter. En nu ik de poort heb geopend, staan alle Boxoniërs, zoals de geesten bij Homerus, om aandacht te roepen. Maar ze zullen het zonder moeten doen. Lezers die zelf een wereld hebben gebouwd, zouden liever daarover vertellen dan mij over de mijne te horen. En voor anderen zou het verwarrend en afstotend kunnen worden. En boksen hield geen enkel verband met vreugde. Ik heb het alleen genoemd omdat ik anders een verkeerd beeld van deze tijd zou geven. Eén waarschuwing dient hier te worden herhaald. Ik heb verslag gedaan van een leven waarin verschillende vormen van verbeeldingskracht duidelijk de hoofdrol speelden. Bedenk wel dat hier nooit een greintje geloof aan de pas kwam. Ik heb nooit fantasie en werkelijkheid verward. De Noordzijd kon wat dat betreft geen problemen geven. Het ging hier in wezen om een verlangen, waarvan het object per definitie afwezig was. En in boksen hadden we al helemaal niet kunnen geloven, want we hadden het zelf gemaakt. Niet één romanschrijver gelooft in die zin in zijn eigen personages. Aan het einde van het zomertermester 1913 kreeg ik een aanvangsbeurt voor het Wyvern College. Hoofdstuk 6. Voorbereiding op de maatschappij. Anyway, for heaven's sake, so I wear out of your whispering. Webster. Chartres hebben we nu gehad, zodat we het Wyvern College, kortweg Wyvern, kunnen noemen. Of, nog korter, de Col, zoals de Wyvernianen het zelf noemen. Naar het Col gaan was het opwindendste wat er tot nog toe in mijn uiterlijke leven was gebeurd. Op Chartres leefden wij in de schaduw van het Col. We brachten er vaak een bezoek om wedstrijden of sportdagen of de finale van de grote Colbury Run te zien. Zo'n uitstapje joeg ons hoofd op hol. Al die grote jongens, hun duizelingwekkende air van wereldwijsheid en de flarten die je opving van hun esoterische gesprekken, waren zoiets als Park Lane was in het seizoen voor een meisje dat het volgend jaar haar debuut zou maken. Vooral de Blots, de geadoreerde atleten en prefects, waren de belichaming van alle wereldse pracht en macht en heerlijkheid. Naast hen zong Pogo in het niet. Wat is nu een master vergeleken met een blot? De school was één grote tempel voor de verering van deze sterfelijke goden. En er is nooit een nieuwkomer geweest die meer tot die verering bereid was dan ik. Als u nooit op een school als Wyvern bent geweest, zult u zich wellicht afvragen wat een blot is. Dit is een lid van de schoolaristocratie. Buitenlandse lezers dienen goed te bedenken dat deze aristocratie geen enkel verband houdt met de maatschappelijke status van de jongens in de buitenwereld. Jongens uit een gegoede of rijke familie komen er niet gemakkelijker in dan anderen. Mijn enige huisgenoot in Wyvern, die van adel was, is nooit blot geworden. Nog kort voor mijn tijd was de zoon van een zeer vreemde snuiter minstens op het randje van blotschap gekomen. Voorwaarde voor deze status is dat je al geruime tijd op school zit. Dit is op zichzelf niet genoeg, maar een nieuweling komt er zeker niet in. De voornaamste kwalificatie is atletische bekwaamheid. Wie op dat punt voldoende schittert, wordt zelfs automatisch een blot. Is deze schittering wat geringer, dan helpt een goed uiterlijk en voorkomen. En natuurlijk modieuze kleding volgens de op school heersende mode. Wie blot wil worden, doet er wijs aan de juiste kleren te dragen, het juiste jargon te gebruiken, de juiste dingen mooi te vinden, om de juiste grapjes te lachen. En wie op de drempel van de bevoorrechte klasse staat, kan, en zal uiteraard, net als in de buitenwereld, met alle gebruikelijke middelen van behaagkunst proberen zich naar binnen te werken. We gaan er even tussenuit voor wat muziek. We gaan verder met het lezen uit het boek Verrast door vreugde. We waren aangekomen bij hoofdstuk 6, voorbereiding op de maatschappij. Ik hoor wel eens zeggen dat sommige scholen een soort diarchie kennen. Een aristocratie van blood, gesteund of tenminste getolereerd door de publieke opinie, staat dan tegenover een officieel heersende klasse van prefects, die door de masters zijn aangesteld. De prefects zitten, geloof ik, meestal in het laatste jaar, zodat ze zich met een zeker recht de intelligentsia kunnen noemen. Op het kool was het anders. Als prefect werden bijna alleen bloods benoemd. En zij hoefden niet uit een bepaald jaar te komen. In theorie, al denk ik niet dat dat ooit gebeurde, had de domste leerling van het eerste leerjaar captain, dat wil zeggen hoofd, van het kol kunnen worden. Wij hadden dus slechts één regerende klasse, die alle soorten macht, privilege en prestige naar zich toetrok. Zij, die hoe dan ook als helden vereerd zouden worden door de jongerejaars, en zij die zich met hun eerzicht en geslepenheid in ieder stelsel omhoog zouden werken, waren dezelfde als zij die steunden op de officiële macht van de masters. Hun positie werd geaccentueerd door bijzondere vrijheden, kleren, voorrangsregels en waardigheden die van invloed waren op ieder facet van het schoolleven. U begrijpt dat je op deze manier een behoorlijk sterke klasse krijgt. Maar hij werd nog verder versterkt door een factor waardoor de school zich onderscheidt van het gewone leven. In een land waar een oligarchie de basis, heb je geweldig veel mensen, waaronder een aantal zeer actieve geesten, die weten dat ze nooit in die heersende klasse kunnen komen. Daarom kan een revolutie voor hen de moeite waard zijn. Op het Col was de laagste sociale klasse te jong en daarom te zwak om van een opstand te dromen. In de middenklasse, de jongens die geen knechtje meer waren, maar ook nog geen blot, begonnen zij die sterk en populair genoeg waren om een revolutie te kunnen leiden, zelf al op het blotschap te hopen. Voor hun sociale vooruitgang kwam het hun beter uit bij de bestaande blots in het gevlei te komen dan een revolutie te wagen waarmee, in het onwaarschijnlijk geval dat die slagen zou, de buit waarin ze wilden delen nu juist verloren zou gaan. En mochten ze uiteindelijk toch gaan wanhopen, ach, tegen die tijd gingen ze toch bijna van school af. Vandaar dat het Wyvernse bestel onwankelbaar was. Er zijn vaak schooljongens tegen hun master in opstand gekomen. Maar ik betwijfel of er ooit een opstand tegen Blots is geweest, of kan komen. Het is dan ook niet verbazendwekkend dat ik bij aankomst op het Col gereed was voor verering. Zou er een aristocratie van volwassenen bestaan die een even lokkend beeld van de wereld geeft als de hiërarchie van een public school? Alle motieven voor zelfonderwerping dringen zich tegelijk aan de nieuwe jongen op bij het zien van een blot. Het natuurlijk ontzag van een 13-jarige voor een 19-jarige, de gevoelens van de fan voor een filmster, de gevoelens van de burgervrouw voor een hertogin, de eerbied van de nieuwkomer voor de oude rot, de angst van een straatjongen voor de politie. Je eerste uren in een public school zijn onvergetelijk. Ons huis was een hoog en smal stenen gebouw. Overigens, het enige huis daar dat geen architectonische nachtmerrie was. En het leek wel wat op een schip. Het dek waarop wij hoofdzakelijk woonden bestond uit twee zeer lange, donkere stenen gangen die loodrecht op elkaar stonden. De deuren in deze gangen gaven toegang tot de studeervertrekken. Kleine kamertjes van ongeveer 2 meter in het vierkant, elk voor 2 of 3 jongens. Alleen al de aanblik daarvan was verrukkelijk voor een jongen die van de prepschool kwam en nog nooit een eigen plekje had gehad. We zaten, cultureel gezien, nog in het Edwardiaanse tijdperk. En elk studeerkamertje gaf een zo getrouw mogelijke imitatie te zien van de overvolle salons van die dagen. Het doel was er alles in te proppen wat er maar in kon aan boekenkasten, hoekkasten, snuisterijen en schilderijtjes. Op dezelfde verdieping waren ook twee grotere vertrekken. Het ene was de pressroom, de synode der Olympiërs. Het andere de New Boys Study. Deze had niets van een studieruimte. Hij was groter, donkerder en was niet geschilderd of behangen. Er stonden vaste banken langs vaste tafels. Maar wij, de 10 of 12 recruten, wij wisten dat we niet allemaal in de New Boy Study hoefden te blijven. Sommigen zouden een echte studeerkamer krijgen. De rest zou ongeveer een trimester lang in die verachtelijke ruimte zitten. Dit was het grote kansspel van die eerste avond. De een zou aangenomen en de ander achtergelaten worden. Terwijl we rond die vaste tafel zaten, meest zwijgend en fluisterend als we iets zeiden, ging met tussenpozen de deur even open. Er keek dan een jongen naar binnen. Die glimlachte, niet naar ons, maar tegen zichzelf, en weer verdween. Eenmaal verscheen boven de schouder van de glimlacher nog een gezicht. En gniffelend klonk het: "Hé, hé, ik weet wel wat je hier zoekt." Ik was de enige die wist waar ze het over hadden, want mijn broer had voor mij een rol als die van Chesterfield voor Stanhope gespeeld en mij ingelicht over de heersende zeden op het kol. Niet één van deze glimlachend naar binnen kijkende jongens was een blut. Ze waren allemaal nog tamelijk jong. En er was iets waarin al die gezichten op elkaar leken. Hier had je de in bloei of in verval zijnde taarts van het huis. En zij probeerden te raden wie van ons hun rivalen of opvolgers zouden worden. Het is mogelijk dat sommige lezers niet weten wat een houstaart was. Om met het eerste woord te beginnen, het leven op Wyvern voltrok zich, om zo te zeggen, in de twee concentrische cirkels van Call en House. Je kon Call Prix zijn of slechts House Prix. Je kon Call Blood zijn of slechts House Blood. Call Punt, dat wil zeggen een paria, een onpopulaire figuur, of slechts House Punt. En natuurlijk Call Tart, of slechts house-taart. Een taart is een lief en vrouwelijk ogend jongetje dat één of meer van de oudejaars, in de regel bluts, als schandknaap dient. In de regel, niet altijd. Onze oligarchie hield weliswaar de meeste geneugtes des levens voor zichzelf, maar nam het op dit punt niet nauw. Zij legde de middenklasser bij al zijn andere beperkingen niet ook nog eens kuisheid op. Pederastie in de lagere klassen was geen hoogmoed, althans geen ernstige vorm. Niet zoiets als met de handen in de zakken lopen of je jas niet dichtknopen. De goden hielden de verhoudingen wel in het oog. De taarts hadden een belangrijke functie voor de school als voorbereiding op de maatschappij, zoals het in de advertenties heette. Zij waren geen slaven, want ze verleenden hun gunsten bijna altijd op verzoek, niet onder dwang. Ook waren ze niet hetzelfde als prostituees, want de liaison was vaak van enige duur. Hij was lang niet louter sensueel, maar werd hevig geromantiseerd. Ook werden ze niet voor hun diensten betaald, in haar de munt bedoel ik, hoewel ze natuurlijk alle vleierij, onofficiële invloed, voorrang en voorrechten genoten die de maîtresses der grote altijd genieten in de wereld van de volwassenen. In de Herovians van Arnold Glenn krijg je de indruk dat de taarts op die school ook als verklikkers dienden. Dat deed er bij ons niet één. Als er wel zo één bij was, zou ik dat hebben geweten, want een van mijn vrienden deelde zijn studeervertrek met één van de lagere tarts. En afgezien van het feit dat hij wel eens werd weggestuurd, als er een van de minnaars van die tarts langskwam, wat ook eigenlijk vanzelf sprak, had hij niets te klagen. Ik vond dit alles niet schokkend. Mijn grootste bezwaar tegen al dit gedoe was, op die leeftijd, dat het mij bijzonder verveelde. Want de sfeer van ons huis zult u alleen maar kunnen navoelen als u zich voorstelt dat er week in, week uit, overal, fluisterend, giechelend, gebarend en lispelend, over dit onderwerp werd gepraat. Na sport vormden amoureuze avonturen het voornaamste onderwerp van beschaafde conversatie. Wie er met wie was, een case had, welke ster reizende was, wie een foto van wie had, wie en wanneer en hoe vaak en welke nacht en waar. We kunnen hier, denk ik, wellicht spreken van de Griekse traditie. Maar het kwaad in kwestie had mij nooit gelokt. En is trouwens nog altijd iets waar mijn verbeelding niet bij kan. Als ik maar langer op het call gebleven was, zou ik mogelijkerwijs, net als op andere punten, ook op dit punt veranderd zijn in een normale jongen, zoals het systeem belooft. In de gegeven toestand verveelde ik me alleen maar. Die eerste dagen gingen heen, net zoals de eerste dagen in het leger, met korsachtige pogingen om erachter te komen wat je moest doen. Een van mijn eerste taken was te weten te komen in welke club ik zat. Clubs waren de eenheden waarbij we waren ingedeeld voor de verplichte sportwedstrijden. Ze hoorden bij de organisatie van het kool en niet van het huis. Dus ik moest op een mededelingenbord in het kool gaan kijken. En eerst die plaats vinden en dan het lef hebben om er tussen een troep belangrijkere jongens door te dringen. En dan beginnen 500 namen langs te lopen, maar steeds op mijn horloge kijkend, want natuurlijk moest er binnen 10 minuten alweer iets anders klaar zijn. Ik werd bij het mededelingenbord weggeduwd voordat ik mijn naam gevonden had. Zwetend holde ik naar het huis terug, terwijl ik mij angstig afvroeg of ik het morgen wel zou klaarspelen. En zo niet, welke ongekende rampen er dan zouden volgen. Overigens, waarom doen sommige schrijvers het toch voorkomen alsof bezorgdheid en ongerustheid speciaal bij het leven van volwassenen hoort? Naar mijn idee kent een gemiddelde schooljongensweek meer attra cura dan een gemiddeld jaar van een volwassene. Toen ik bij het huis kwam, gebeurde er iets heerlijks onverwachts. Bij de deur van de pressroom stond een zekere Fribbel. Weliswaar slechts een houseblood en zelfs een van de lagere houseblods, maar voor mij toch verheven genoeg. Een jong mens van het magere, lachende type. Ik kon mijn oren haast niet geloven, maar hij richtte zich tot mij. Hé, zeg Louis, brulde hij mij toe. Ik weet jouw club. Dezelfde als van mij, B6. Wat een omslag van bijna wanhoop in bijna uitgelatenheid was dat voor mij. Al mijn bezorgdheid verdween. En dan die goedgunstigheid van Fribbel, dat hij zich hiertoe vervaardigde. Had een regerend monarch mij voor het diner uitgenodigd, dan zou ik mij nauwelijks meer gevleid hebben gevoeld. Maar het werd nog mooier. Iedere vrije middag ging ik plichtsgetrouw naar het mededelingenbord van B6 om te zien of mijn naam op de lijst van spelers stond of niet. En ik stond er nooit op. Dat was een grote vreugde, want ik had natuurlijk een hekel aan sport. Door mijn aangeboren onhandigheid, in combinatie met het gebrek aan oefening op Belsen, was het uitgesloten dat ik ooit goed genoeg zou spelen om er zelf plezier in te hebben, laat staan om iets waard te zijn voor andere spelers. Sport aanvaarde ik, zoals heel wat schooljongens dat doen, als een noodzakelijk kwaad, vergelijkbaar met belasting betalen of tandartsbezoek. En zo had ik een week of twee lang een goed leventje. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekhat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit verhaal.